AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl.
Jouw eerste vraag net is opmerking was... Ben je nou de whisky vergeten?
Ja, ik zie geen whisky. Wat is dit?
Nee, maar het komt. Ik heb eerst een verhaaltje om te vertellen. Het is, het is geen Sinterklaas, dus ik heb geen gedicht voor je bedacht. Maar heb je ooit gehoord van Keizer Kenji? Ooit het verhaal van hem gehoord?
Nee.
Keizer Kenji en de Samurai Soda?
Nee.
Nou,
de Samurai Soda? Wat is dit nou weer?
Nou, er was dus vroeger Keizer Kenji. En Keizer Kenji had de kans om te investeren... in Samurai Soda.
Mm.
En het was schijnbaar een soort frisdrank... met de smaak van traditionele Japanse thee. Dus echt een beetje... Je hebt er een gevoel bij. Je weet dat het populair kan worden... maar het was er nog niet helemaal.
Zoals Monster Beverage.
Niks mis met Monster Beverage. Ja, nou, zoiets als Monster Beverage. Ja. Zullen we zeggen. En al zijn vrienden... die waren al jaren werkzaam in de branche. In de frisdrankindustrie, zullen we maar zeggen. En die zeiden allemaal... dit wordt een grote hit. Hier moet je vol voor gaan. En go, Keizer Kenji, go, go. Ja, dat is jaren geleden gebeurd. Dit kun je je voorstellen.
Ja,
dat is
heel mooi.
Ja. Ik heb het gedocumenteerd gezien. Maar, nu komt het. Keizer Kenji twijfelde. Want wat als iedereen plots water gaat drinken, dacht Keizer Kenji. En toen besloot hij toch maar te gaan investeren in Rambobank-certificaten.
Rambo?
Rambobank-certificaten. En wat gebeurde uiteindelijk? Je weet het, ja, Samurai Soda explodeerde in populariteit. En uiteindelijk heeft niemand meer ooit gehoord van Keizer Kenji. Dus weet je wat het probleem was?
Ja.
De keizer was niet bullish.
Ah.
En daarom hebben we vandaag Japanse whisky.
Niet!
Ja,
oh, lekker.
Jij vraagt, waar is de whisky? Nou, ik heb hem even afzijdig gehouden. Voor Japanse whisky.
Niet normaal, joh.
Goed verhaal, hè?
Ja.
Ik heb wekenlang jou lopen opzadelen met Jack Daniels rotzooi. Ik dacht, nu ga ik iets van maken ook.
Lekker.
Even iets anders.
Oh, heb je hem ooit wel eens gedronken of niet?
Ik nog nooit. Nee.
Nee? Nee. Hoe kwam je hierop dan?
Ik was net bij de whiskyzaak, bij de sluiter.
En daar kwam die vent met dit verhaal of niet?
Nee. Nee,
dit heb je zelf gemaakt.
Dit was een beetje zelf bedacht. Net 5 minuten voor de aflevering. Dus op Keizer Kenji zou ik zeggen, die niet boelisch genoeg was.
Ik hoop Japanse whisky. Ik heb 1 keer eerder Japanse whisky. Nee, niet gedronken. Ja, wel gedronken.
Alleen geroken. Moest je hem inleveren?
Nee. Het was de eerste keer dat ik mijn schoonvader zag. Die heeft een hele whiskyverzameling. En dat was een Japanse whisky waar er maar 100 flessen ooit van gemaakt waren of zo. 500 flessen. Er stond ook echt zo'n nummer op. En toen overhandigde ik die fles. Ik wilde natuurlijk indruk maken. Was de eerste keer dat ik dat ik mijn schoonvader zag.
Mm-hmm.
En toen hoorde ik 2 dagen later van mijn vriendin... Ja, hij drinkt zijn whisky met cola. Okay. Nee, maar hij heeft wel echt een goede whiskykast.
En op dat moment heb je alleen maar Jack Daniels nog voor hem meegenomen.
Ja. Zo, die is pittig.
Mm. Maar dat mag ook. Het is ook een pittige periode,
ja.
Is het?
Bullish.
Bullish. Nou, daar gaan we het ook over hebben vandaag, denk ik. Maar laten we beginnen. Wat staat allemaal op de planning?
Op de planning staat vandaag... Ik zat even te kijken, dit is natuurlijk een periode waarin heel veel mensen bullish dreigen te zijn. Jij wat bullisher dan ik.
Ja.
Maar ja, dat mag. Ik ben ook wat jonger. Ik zat een beetje terug te kijken naar wat aantekeningen. En op een gegeven moment kwam ik een aantekening tegen in relatie tot de gedachten die ik heb. Wat ik ook vaak zeg, van als er een bull market is, dan is het mijn taak. Wat iedereen doet, moet ik lekker zelf weten. Maar is het mijn taak... om zoveel mogelijk gebruik te maken van die boelmarkt.
Hmm.
En niet zomaar op mijn lauren te rusten. En alles wat ik heb, wat een beetje in de middenmoot speelt. Dat ik denk van, joh, dat is prima, gaat wel lekker. Maar gemiddeld rendementje. Terwijl ik links en rechts, iedereen die er scherp op is, bij wijze van spreken. In zo'n gekke tijd. Echt gewoon maximaal probeer te profiteren ervan. Want het zou zomaar eens kunnen zijn... want we schoppen de can down the road de hele tijd. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat over 2 jaar... deze hele bullish periode, als het echt, hè, als het zo gaat ontvouwen, dat je kans was.
Ja. Ja.
Want ik heb dat nu 3 keer eerder meegemaakt. En in al die keren was ik niet bullish genoeg. Ja, maar ik was heel bullish, maar mijn portfolio reflecteerde dat niet.
Oh zo, dus jij was bullish, ja, maar je zat alleen maar in Rabobank certificaten.
Ja, Rabobank certificaten. 7% rente. En dus ik heb ooit een boek gekregen van mijn CEO. Lang verhaal. Leuk, Kenji, en een lang verhaal over dit. Maar
ik pak een slokje whisky.
Ja, dan neem een slokje whisky, joh. Ik had ooit een boek gekregen van mijn CEO. En dat ging over toppresteerders op het werk. Mm-hmm. En dat hele boek ging erover. Kan je zeggen, waarom schrijf je daar een heel boek over? Het ging maar over 2 punten.
Yeah.
En dat was dat toppresteerders zich maar op 2 dingen focussen. En daar gaan we het even over hebben. Wat mijn kijk erop is en wat de relatie met beleggen is. En zoals ik denk dat de komende 1,5 jaar, ik in ieder geval, of het komende jaar, dat gaat proberen toe te passen.
Oh, leuk.
Dus in kortere uitleg, de eenvoudigste manier om je portfolio te onderhouden in een bullmarkt. De nice. Eenvoudigste manier.
Nice. Als toppresteerder dus.
Als toppresteerder. Tenminste, dat gaan we proberen. Nice. En leuk. We hebben... Okay. 4 vragen van luisteraars. In hoeverre houden wij rekening met het sentiment rondom een bepaalde type aandelen? Zoals de negativiteit rondom small caps. Hoe ziet Jaspers exit-strategie voor Ethereum eruit?
Ik moest googlen wat het betekende. Exit-strategie.
Dat nou weer. Exit. Huh? En de vraag, wanneer ben je bullish genoeg?
Hmm.
Die ga ik aan jou straks stellen, want ik zou het echt niet weten.
Oh, leuk, leuk, leuk. Nou, genoeg te bespreken. Ja. Veel verschillende onderwerpen voor deze aflevering. Dus ja, dat zeker. Is een leuke variety show, zou ik bijna kunnen zeggen. Ik was trouwens vergeten te noemen hoe de whisky heet.
Ja.
Want anders gaan ze googlen Japanse whisky. En dan blijkt het gewoon een of andere Jack Daniel's sushi te zijn. Japanse, nou whatever.
Japanse wc heet.
Wc-heetje. Nee, het is Suntory whisky. Ja. Daar zet ik Toki bij. Ik weet niet of dat voor kip staat. Smaakt het niet. Maar ja, is lekker. Voor de mensen die thuis denken van ik ga dezelfde whisky meedrinken. Het voelt toch alsof ze hier aan tafel zitten. Of als we niet in de auto zitten.
'S Ochtends vroeg.
Oh ja, inderdaad. Dat vergeet ik altijd. Te laat deze aflevering live komt. Hey, laten we beginnen of starten met portfolio.
Ja.
Hoe is het bij jou?
16,7% rendement. Ik denk morgen wel iets minder.
Hoezo?
Nou, omdat de krijgt wat klappen op dit moment. Ja, want we hebben natuurlijk de hele Bitcoin opmars gezien. En we hadden het er vandaag even over. En iedereen die post het op Twitter, ik ook. En ineens klapte Bitcoin in 10 minuten zo keihard in elkaar. Dat ik, mocht dat een beetje doordalen en mocht dit echt de tijdelijke top zijn, dan gaat er wel iets van mijn rendement af.
Hmm.
Want het is best een grote positie in mijn portfolio.
Ja, 20% toch nog steeds?
Ja, 20% Bitcoin. Ja.
Ja, ja. Ja,
ja. Ja, en Ethereum was inmiddels opgelopen tot 10%. Dus dat is 30% puur crypto wat daar staat. Dus dat genereerde een hele hoop de afgelopen weken. En maar goed, 16,7%. Ik ben er blij mee. Ik heb 2 dingen gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb een klein plukje winst genomen op Robinhood.
Oh, die ook waanzinnig trouwens.
Ja, die was in een maand was die 50% gestegen. Dus daar heb ik 20% van mijn positie verkocht. Dat doe ik gewoon op de weg omhoog. En voor alle mensen die zeggen, nee, dat moet je hele leven lang vasthouden.
Lange termijn belegger.
Lange termijn belegger, doe ik niet aan. En daar heb ik een stukje Tesla voor teruggekocht.
Oké.
Want ik wilde dat niet cash houden. Mm-hmm. Dus ik heb Tesla ervoor teruggekocht. Want die positie die was nog niet gevuld. En op zich. En dat is ook wel mooi hè, met Tesla. Volgens mij was het eind januari, 23 januari, ergens rondom die datum, dat ze die dramatische earnings call hadden.
Mm-hmm.
En dat het echt daalde als een malle. En dat je iedereen op Twitter zag van, het zou mooi zijn als het naar $60 gaat. Kan nog steeds, blijf het zeggen. Maar het heeft zich in 23 dagen heeft het zich hersteld.
Volledig?
Het staat nu weer op het punt van voor de earnings call.
Ja, ja, ja.
In een maandje. Dus ja, weet je, net iets meer dan een maand. Dus ik zei ook van joh, lekker rustig en neem de tijd. Er is helemaal niks mis. Maar als het vanaf nu daalt, dan koop ik gewoon bij.
Wat ik trouwens mooi vind, ik had er met jou op de app over deze week, Coinbase.
Ja.
Want we hadden het de vorige keer erover. Je had een nieuwe positie geopend op $120, geloof ik.
Ja.
Nadat je hem eerder verkocht had voor iets lager. Toen we allebei eruit zijn gestapt. En we hebben het een paar keer over gehad in die periode. Waarbij je zei van ja, ik twijfel nog steeds om terug in te stappen. Want ik ben nog steeds heel bullish over Coinbase. En ja, dinges. Maar ja, het staat hoger. Maar je hebt het wel gedaan toen.
Ja.
En nu staat hij, wat denk ik, 50%, 60% hoger. Vanaf het punt waar je er laatst mee bent ingestapt.
Ja, het staat iets boven de $200. Dus van $120 naar $200.
Maar ik vond dit dus wel weer een heel mooi voorbeeld. Misschien komt dat door de ervaring die je daarin hebt. Is dat je dus opnieuw durft in te stappen bij een aandeel. Waar je bent uitgestapt voor een lage prijs.
Ja.
Heel veel mensen, ikzelf, zouden denken van... Ja, ik wil niet meer instappen. Want hè, ik heb het niet voor niks verkocht een tijdje geleden. Het doet pijn.
Ja.
Je hebt het wel gedaan. Ja. En je hebt 60% te pakken.
Ja.
Puur omdat je iets hebt gekozen waar je in geloofde. En alsnog bent durven instappen en jezelf hebt gecorrigeerd eigenlijk.
Ja, en dan komt weer zo'n opmerking of zo'n wijsheid naar voren. Wat ik ooit van iemand heb geleerd, maar waar ik nog echt wel moeite mee heb. Die zei, je moet gewoon elke keer dat je bent uitgestapt en daarna weer opnieuw wil instappen. Omdat je toch terug wil naar je thesis.
Mm-hmm.
Moet je doen alsof het vanaf dan je eerste aankoop is.
Mm.
Want je neemt een hele zak aan twijfel en spijt en dat soort dingen mee. En dat voorkomt dat je weer wil instappen. Omdat je denkt, hè, zoals in mijn geval, op $80 verkocht. Nu staat hij op 120. Hè, toen, wat was het, een paar weken geleden. Ja, dat is nog steeds $40 of 50% hoger dan dat ik ben uitgestapt.
Mm-hmm.
Ik wacht tot hij zakt. Maar ja, dan kan je wachten tot je in ons
weet. Komt nooit meer.
Ja, dus dan zit je zelf een beetje in de weg. Dus ik ben blij dat ik het heb gedaan. Wel overigens met een iets te kleine positie. Maar
tuurlijk.
Ik zeg altijd, weet je, liever te weinig van iets dat stijgt dan het helemaal niet hebben. Dus,
maar ik vond het een mooi voorbeeld.
Ja.
Van, nou, gewoon ook een mooi voorbeeld, denk ik.
En jij?
Ja.
Hoe is het met jou?
Dat is even goed voor zitten. Ja. Nee, ik ga niet overdrijven. Want ik weet dat met dit kaart wordt afgerekend binnenkort. Dus ik weer aan de deel sta. Nee, ik sta nu op plus 28,8.
Plus 28,8?
Ja, een beetje casual plus 28,8.
Oh ja, tuurlijk.
daarom hebben we ook de Japanse whisky vandaag.
Oh, heb je verzilverd of heb je nog wat muntjes van onder de bank gehad?
De bank? Nou, ik moet zeggen, dat was ook maar €40 whisky. Maar het klinkt specialer om te zeggen dat het wel zo'n whisky is. Dit viel wel mee. Ik zag ze ook staan van €150, McKellen's. Ik dacht van, nog niet. Nee, zover zijn we nog niet, hoor.
Zo bullish ben je nog niet.
Nee, maar natuurlijk met name door crypto natuurlijk heel hard gegaan de laatste periode. Ik heb al één controversiële actie ondernomen vandaag.
Oh, nee.
Ik heb een hele mandje innovatieaandelen verkocht.
Echt?
Ja. En ik zal je vertellen waarom. Want
voordat we daarmee beginnen.
Ja.
Hoeveel procent van je portfolio was dat hele mandje?
10%.
10%. Dus je hebt 10% verkocht.
Ja.
Dus die hele 10% van je portfolio heb je verkocht.
Ja, ik vind 9 of 10% verkocht. Ik zal uitleggen waarom.
Ja.
Het heeft denk ik een paar redenen. Ten eerste, omdat we eigenlijk al maanden erover hebben. Van ja, crypto of in ieder geval digital assets ligt een enorme toekomst. Stap voor stap schuiven we er meer op. We worden eigenlijk steeds meer bevestigd daarin. We zien veel gebeuren. We gaan het zo meteen nog over hebben. Maar we denken denk ik allebei dat het nog enthousiaster kan. Ja. Dat we nog niet eens begonnen zijn. En die overtuiging is er nog steeds. En ik denk van oké, soms moet je de overtuiging ook durven volgen. Dat is één. Nou, ik zit er natuurlijk al flink in. Maar hetgeen wat mij het meest is opgevallen de laatste periode is, we hebben nu die earnings hebben we gehad.
Ja.
En mijn posities in dat mandje waren allemaal relatief klein. 1-2% per positie. Mm-hmm. Omdat er 5 posities waren in dat mandje uiteindelijk. Of 10 posities in het begin. Maar ik heb gemerkt bij mezelf dat ik ging de earnings helemaal niet meer volgen.
Oh ja, dus dat heb je eerder gezegd, ja.
Ja, maar dat gebeurde nu echt. Dus ik zat voor het gisteren te kijken. En zag van, oh leuk, Hims & Hers is plus 30% gestegen. Oh, ze hebben earnings gehad.
Ja.
En vanochtend, oh, Lemonade is 25% gedaald. Oh ja, ze hebben earnings gehad. Maar ik heb niet eens meer de behoefte om door die rapporten door te gaan lopen. Nee, en dat vind ik zonde, want dat is een beetje... Nou, ik wil niet zeggen met de edge, want zoveel hebben we nog niet opgeleverd. Maar dat is wel wat ik leuk vond om te gaan kijken van waarom daalt dit? Is dat reëel of niet? Of waarom stijgt dit? Is dat een goede beslissing of moet ik verkopen? Weet je, die keuzes doe ik niet meer.
Dus dat is wel bizar, want twee dingen daaraan. Dat één is dat je vaker zei, en dat zeggen heel wat meer mensen, als het in een mandje zit, dan boeit het me niet meer zo wat het doet. Dan ben ik minder getriggerd emotioneel. Ja. Dus dat kan voordelig zijn en nadelig. Want voordelig, dan ben je niet zo snel getriggerd. En nadelig, dan ben je er niet meer echt mee verbonden.
Mm-hmm.
En dan volg je dus dingen niet meer. En ten tweede, je hebt er wel goede analyses over geschreven de afgelopen weken. Hè? Over Hims bijvoorbeeld. En ook over AST, Space Mobile, weet ik veel wat allemaal.
Ja.
Laatste, wat was het van de week? Shopify. Vond ik heel...
Ja, Shopify ook, ja.
Heel leuk om te lezen. Maar dus dan... Je bent dus wel die analyse aan het doen, maar omdat het in een mandje zit en omdat het zo kleine posities zijn, zeg je, nee, ik kan wel zonder.
Ja, omdat het doet niks meer.
Nee.
Dus ik zag dus die 20% stijging op Hims & Hers en het deed van mijn portfolio praktisch niks. Het deed echt niks.
Nee, maar kan je dan zeggen dat het alleen wat doet... als je positie groot genoeg is?
Ja, ik denk dat ik meer skin in the game nodig heb. Het moet het waard zijn de tijd te investeren om die onderzoeken te doen.
Ja.
En ik merkte gewoon bij mezelf, ja, het is lekker dat een mandje blijft draaien en je hoeft niet naar te kijken, maar dan kan ik net zo goed een ETF kopen, ja, denk ik, als ik iets wil waar ik niet naar hoef te kijken. Ja. Dus ik vond mezelf dat ik daar mezelf een beetje in voorbij ging. Mm-hmm. Plus daarnaast, ja, ook deze aandelen, omdat ik allemaal small caps had, gingen ook allemaal op min 25 en plus 25. Ja. Dus het is niet per se volatieler dan crypto of andere dingen in mijn portfolio. Dus waarom zou ik dan zoiets aanhouden, terwijl de upside naar mijn gevoel veel minder is dan de big bet waar ik in geloof?
Ja.
Terwijl nog steeds die volatiliteit is en ik er niet naar wil kijken.
Ik snap het wel, want ik heb nu ook een paar kleine posities afgelopen weken afgesloten. En ik heb er nog eentje, Shopify. Mm-hmm. Misschien 1,2% van mijn hele portfolio. Maar het doet mij ook weinig. Maar ja, of dat een nadeel is of een voordeel. Ik denk in tijden zoals dit dat je gewoon overal vol achter wil staan wat je hebt. Ja. En inderdaad wat je zegt, anders kan je net zo goed een gevoelloze ETF hebben en dat doet je helemaal niks. Maar dat is een ander type belegger, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Dus dat heb ik dus op die manier met die redenen gedaan. Ik heb wel AST Space Mobile nog steeds, want daar kijk ik wel met veel enthousiasme naar.
Even grote positie nog?
Ja, nog steeds even grote positie. Mm-hmm. Ik heb daarnaast als acties, ik heb nog een heel klein beetje die blockchain ETF bijgekocht. Ja. Afgelopen week een beetje Bitcoin bijgekocht. Maar nu vooral de flinke portie cash. En ik ben flink 10%.
Okay.
Dus ik ben het wachten. Ik denk dat ik of voorzichtig ga instromen.
Waarin?
Ja, waarschijnlijk crypto.
Ja?
Ja, waarschijnlijk crypto. Dus crypto of cash? Blockchain ETF of misschien een beetje AST Space Mobile nog. Okay. Gewoon wat ik nu heb.
En hoeveel posities heb je dan nu in je portfolio? Uit je hoofd?
Ik denk 8 posities van 6 crypto's, die blockchain ETF en AST Space Mobile.
Oké, interessant.
Nou, het gaat snel.
Dus je hebt eigenlijk ook gewoon nog Coinbase? Want die zit in.
Ja, dat klopt. Ja, die zit er eigenlijk ook in. Dus misschien dat ik dat mandje wat groter maak. Maar ik ga het bewaren voor correcties. Dat ik het niet erg vind als de markt iets daalt. Want dat kan natuurlijk steeds gebeuren na deze enorme run die we hebben gehad.
Of die whisky van €150.
Oh ja, die moet ik nog afrekenen. En aan het portfolio van onze luisteraars?
Ja, die stond wekenlang bovenaan van ons drieën. Maar die staat nu op een respectabele 15,5%.
Netjes.
Beste performers van dit jaar zijn nog steeds Nvidia, CrowdStrike en Coinbase. En de slechtste Enphase, Adobe en Tesla.
Wat me trouwens opviel, ik heb het een paar afleveringen geleden heb het erover gehad, of even in het begin. Dat ik zo'n mandje heb, hè, met of zo'n een mandje met beste bedrijven.
Ja.
En die ging de eerste maand plus 12%. Ik dacht van, had ik maar gewoon die beste bedrijven gekocht. Die staat nu nog steeds op plus 12 of plus 11%. Die doet niks meer.
Heb je er even op getikt of die het wel doet?
Hallo? Maar ik vond het al typisch. Ik was de eerste maand was ik er jaloers op. Dat ik had daar gewoon alles in moeten gooien, loop een beetje. En nu zie ik zelf een stuk hoger. En dan denk ik weer van, oké, ik had het net zo goed niet hoeven doen. Dus hoe binnen een maand wordt het sentiment... Ja, sentiment volgt de prijs, toch?
Ja, zeker weten.
Alright.
En nog even een kleine marktupdate, want dat vond ik ook wel toepasselijk. Zowel de AEX, Nasdaq als de S&P doen allemaal 7% year-to-date. En de cryptomarkt, als je de totale cryptomarkt pakt, 34%. Bizar.
Etjes.
Ja, dat was zelfs met de dip.
Ja,
dus nee, echt heel bizar.
Maar vooral naar vorig jaar, denk ik.
Ja, dus, zeker.
Misschien daarop inhaken, wat ik eigenlijk wel interessant vond, voordat we gaan naar jouw centrale stukje ook. Mm-hmm. Een soort nieuw feitje van de week. Wat mij vooral opvalt, ik heb het ook met werk vaak over, volgens mij heb jij het er net ook over gehad, is je hebt, als je kijkt dus naar de crypto-posities, of crypto-aandelen, omdat de prijs zo enorm gestegen is, hebben we een beetje het gevoel, de mensen die erin zitten, van oké, dit is een nieuwe bull market.
Ja.
En het kan alleen maar hoger en hoger. Maar wat mij opgevallen is, en ik zie ook steeds meer berichten op Twitter langskomen van mensen die daar specifiek naar kijken, is de retailbelegger is nog totaal nergens te vinden.
Nee.
Merk jij dat ook bij jouw vriendengroep?
De nieuwe retailbelegger, ja.
Ja, of mensen die nu weer enthousiast worden, die toen zijn uitgestapt en weer enthousiast worden. Ja. Of inderdaad, diegene die nog niet eerder crypto gehad heeft.
Ja.
Merk jij daar iets van bij je vriendengroep, dat ze interesse tonen?
Helemaal niks. Ik kreeg geen enkel. Ik weet dat ze erin zitten. Ik weet ook dat ze er een hele tijd in zitten. En ik weet ook dat veel mensen niets hebben verkocht. Of een klein plukje hebben verkocht. Maar het overgrote deel zit er nog in. Maar waar we het net ook over hadden. Misschien hebben die mensen zoiets van, ik wil het niet jinxen. Want dat ging de vorige keer altijd mis. Als mensen met elkaar gingen appen van, joh, nu moet je kijken wat er nou gebeurt, et cetera. Ik ben hartstikke rijk. En ook dat veel mensen, zoals we net ook zeiden voor de show even tegen elkaar, dat jij dat ook op je werk merkt. En ik heb dat ook met meer mensen die ik gesproken heb. Die willen gewoon uitstappen. Die willen op dit punt uitstappen. Die hebben die hele bear market meegemaakt. Die realiseren zich, oké, dit is echt niet voor mij. Het is niet voor mijn maag bestemd. kan er niet van slapen.
Ja.
Nu sta ik break-even, ik wil er gewoon uit.
Ja.
Dus
ja.
Het is alleen maar, moet ik nu verkopen? Maar ik hoor niemand, moet ik nu kopen?
Ja, en dat zegt toch ook wel iets, vind ik. Ja. Als je kijkt naar hoe sterk de markt gestegen is. En ik zag een tweet langskomen met 4 signalen. En toen ik dit las, dacht ik van oké, we zitten nog veel vroeg. Dus 1 signaal was dat er is praktisch geen zoekvolume op Google.
Nee.
Ik heb gekeken ook naar op Bitcoin, Ethereum. Het is echt alsof het nog steeds ultra bear market is. De zoekresultaten van YouTube schijnen ook echt erbarmelijk laag te zijn.
Ja.
Dat is wel de bron waar veel mensen zoeken naar crypto. Vooral de retailers natuurlijk. Van welke coin moet ik kopen voor een 100x?
Zegt dat ook wat over hoeveel influencers er zijn afgevallen van YouTube?
Zo.
Dat mag ook wel.
Ik hoop het.
Kanon.
Pas op, en wij gaan een YouTube-kanaal weer op te bouwen. Dus, ja,
ik schaam mezelf niet onder dat soort mensen. Ik ga niet met mijn bek openstaan op zijn thumbnail.
Ja, ik geef je 3 maanden.
Ja, ik geef je 3 maanden en dan stop je ermee.
Dat klopt wel. Maar dat was eentje. Andere wat was ook een leuk signaal. Is er staat geen enkele crypto-app in de top 100 in de App Store.
Mm.
Dat was dadelijk in de vorige signaal, crypto-cycles, top-cycles, wel een signaal dat Coinbase ineens nummer 1 staat. Ja. Of Bitfavo of wat dan ook. Altcoins blijven flink achter op Bitcoin. Nou, dat is ook het soort FOMO-switch-momentje natuurlijk. Dan weet je echt dat de bull market begint. En nog steeds geen reclames.
Nee.
We hadden laatst over de Super Bowl, wat er niet is. Maar ik zie ook op tv nog geen reclames. Vrienden bellen ons niet. Ja, je herkent het ook. Dus ik heb gewoon echt het gevoel dat we nog steeds in de markt zitten, waar de crypto OG's in zitten, die er al jaren bij zijn gebleven.
Ja.
En institutionals.
Ja.
En de rest is gewoon totaal nul interesse.
Ja, ik heb 5 keer zo. Nou ja, 5 keer nul is nul. Maar ik heb 5 keer zoveel appjes gekregen over Nvidia.
Mm?
In de afgelopen 2 maanden. En alleen maar mensen die, een super microcomputer, moet ik daarin zitten? Hoe kom ik eraan? Waar koop ik het? Nvidia, moet ik de chip sector ETF hebben? Want volgens mij staat heel IEX ermee vol en weet ik veel wat allemaal.
Nou,
heel veel mensen lezen dat. Maar niks over crypto. Alsof het een vies woord is.
Ja.
En ik denk dat voor heel veel mensen gewoon het echt nog steeds een vies woord is.
Ja, totdat Bitcoin daar 150.000 staat en iedereen er heel snel rijk mee denkt te worden. Ja. En dan gaan we het weer beginnen.
Ja.
Maar goed, dat viel me gewoon, is gewoon een soort nieuwtje die me opviel van de afgelopen week.
Ja.
Door naar het centrale onderwerp. Je gaat ons vertellen hoe je een topperformer wordt.
Ja. Nou ja, goed, bedoel, kijk, ik heb in mijn vorige werk een heel team geleid. En was betrokken bij heel veel internationale teams. En we hadden altijd van die brainstorm sessies met inspiratie over, iedereen heeft zoveel te doen. En je moet je op zoveel dingen focussen, dat op een gegeven moment niemand meer weet wat hij echt aan het doen is. Ook omdat het management zegt, je moet die 5 dingen doen. En dan moet je volgende week die 5 dingen doen. En iedereen is alweer vergeten waarvoor die aangenomen was. Want er is niet een heel duidelijk iets van, zolang je dit goed doet, is de rest minder belangrijk. Mm-hmm. Nee, alles is belangrijk en alles moet je doen.
Ja.
Dat op een gegeven moment hadden we zo'n seminar, waarbij ik ook een boek te lezen kreeg. Niet van diegene zelf, maar ik heb zitten zoeken welk boek het was, maar die heb ik ooit teruggegeven. Dat was gewoon een hard copy.
Dus zo'n goed boek was het.
Zo'n goed boek was het. Die was een beetje in de relatie daar. Maar dat ging dus over top performers in the workplace. En diegene die seminar gaf en waar het boek over ging, was dat eigenlijk moet je alle noise wegtunen als je een topperformer wil worden in je werk. En topperformers doen maar 2 dingen, dus de echte topperformers. 1 is zorgen dat ze succes behalen met hetgeen waar ze het meest op afgerekend worden.
Mm-hmm.
Dus is jouw hoofd KPI sales. Nou, dan moet je daarop afgerekend worden en moet je zorgen dat je daar echt gewoon knettergoed in wordt. Dat bepaalt alles. Dat bepaalt je prestatie, hoe je gezien wordt, et cetera. Dat is 1. En de rest van de dingen die doen er niet zo heel erg toe. 2 is, ze bemoeien zich niet met dingen waarvan ze denken dat het een groot risico op falen heeft.
Mm-hmm.
Als het niet bij hun core competentie hoort. En bij de core verwachtingen van bijvoorbeeld het management.
Oké, ja.
Ik hoorde ook heel vaak mensen bij ons in de organisatie, waarvan ik al wist dat dat echt hele goede mensen waren, die zeiden in meetings, hielden ze hun mond over dingen waar ze geen verstand van hadden.
Mm-hmm.
En dan werd er gevraagd, wat vind jij ervan? Ja, ik kan wel mijn mening geven, maar ik ga hier niks mee doen, want dit is niet waarvoor ik aangenomen ben. En toen dacht ik altijd, joh, doe even lekker mee.
Ja, ja.
Maar die zeiden juist van, nee, ik wil al mijn aandacht focussen op hetgene waar ik op afgerekend word. Hoe pas je dat toe op beleggen? Want dat vind ik wel heel toepasselijk in die zin dat iedereen heeft een portfolio van heel veel, sommige mensen hebben alleen Bitcoin, maar de maxi stel ik even niet mee.
Yeah.
Maar over het algemeen zie je heel veel portfolio's waar heel veel posities in zitten. Mm-hmm. En dan kan je zeggen, waar we het vorige keer over gehad hebben, vorige week, spreiding is niet altijd spreiding. En dekt ook niet altijd alle risico's af. Want als je alles in de techsector hebt, dan ben je nog steeds heel erg gewogen in risico als de techsector naar beneden gaat. Mm-hmm. Maar heel veel mensen hebben heel veel posities. En wat je in een periode van misschien 10 of 20 jaar ziet, is dat er van die cycli zijn. Hè? Mm-hmm. Alles gaat op en neer. Dan doet weer dit het goed. Dan doen we de chippers het goed. Nu met AI, heel veel chippers. Maar ja, jaren daarvoor deden heel veel chippers gewoon minder dan nu. Dus er is voor alles een tijd. En je hebt ook bear markets en bull markets. En je hebt markten waar niet zoveel gebeurt. Ja, die drie, dus een zijwaartse markt. Ik denk dat je in een bull markt geldt altijd a rising tide lifts all boats. Mm-hmm. Dat betekent dat heel veel mensen op hun lauren gaan rusten, omdat alles het goed doet. Weet je wel, goud in je portfolio doet 2% of 5% of 6%. En je denkt, nou mooi, dat is gemiddeld rendement. Iets anders doet 20% en er is er ook eentje die doet 4%. En wat veel beleggers dan zeggen, en dat hoor ik ook bij mezelf, en ik lees het ook terug bij mezelf, zo van, nou die assets die ik heb en die het heel goed doen, echt extreem goed doen, mm-hmm, mijlenver op de rest voor liggen in een boelmarkt, die maken ruimschoots het verlies of de matige prestatie goed van de assets die een beetje achterblijven. Mm-hmm. Maar omdat je van die top performers in je portfolio hebt, denk je, ja prima, ik laat die anderen erin.
Ja, want
die doen het ook oké. Weet je wel, en daar wil ik geen afscheid van.
Ah, ik begin de metafoor te voelen met de werkvloer.
Ja. Nou, en dus uiteindelijk denk ik dat dat een verkeerde attitude is voor mensen die hier actief mee bezig willen zijn, die een top performing portfolio willen hebben. En dan, mm-hmm, misschien niet voor de komende 20 jaar. Maar in een markt waarvan je kan zeggen, het heeft een grote waarschijnlijkheid dat bepaalde dingen gaan outperformen. En ik denk dat je in een bullmarkt juist scherp moet zijn op de achterblijvers. En dat je zorgt dat je juist het bovengemiddeld goed gaat doen.
Mm-hmm.
Want als de markt, stel dat we een enorme raging bull market krijgen, en de markt, welke benchmark je ook gebruikt, iedereen doet de S&P en dergelijke, maar er zit natuurlijk geen crypto bij. Die doet dan ineens, 25%. Dus drie keer het gemiddelde rendement van normaal gesproken van een jaar. Nou, en jouw portfolio doet ook 26%, 27%. Dan zeg je, ik heb het net iets beter gedaan dan de S&P. Top.
Maar bedoel je daarmee eigenlijk, als ik het hier zo hoor, zeg je in een bull market moet je juist kritischer worden op je portfolio in plaats van gelukkig. Ja,
dus tweeledig. In een bull market wordt iedereen, hoe noem je dat, gemakzuchtiger,
ja,
omdat alles stijgt. Terwijl in een bullmarkt moet je juist extra scherp zijn en kritischer zijn op wat er in je portfolio zit.
Hm.
Wat mij betreft.
Ja, ja, ja.
En de simpelste manier om in een bullmarkt te gaan voor meer rendement dan het gemiddelde, iedereen heeft zijn eigen strategie, maar dit is gewoon even een hele simpele uitleg. Op basis van dat boek, mm-hmm, over de top performers in de workplace en die twee dingen die die top performers doen, wat mij betreft moet je in een bullmarkt 80% van je focus leggen op het snelste paard.
Mm-hmm.
Als ik naar mijn portfolio kijk, dan heeft hetgene wat het hardst gaat met de grootste weging, want iets wat heel hard gaat en 1% heeft, dat heeft niet zoveel zin, 1% weging, dat is Bitcoin op dit moment,
ja,
voor mij. Nou, wat is dan belangrijk? Dat is voor mij het snelste paard, of het paard wat de grootste kans heeft op winnen. Zorg dat ik daar niet underexposed in ben.
Mm-hmm.
Want er is niks zo zonde als Nvidia in de afgelopen 1,5 jaar gehad te hebben, maar je hebt op 1% weging gekocht. Dus 1% voor je portfolio was Nvidia. Je zag het groeien naar 3-4%. Maar de rest bleef een beetje hangen, deed niks. Dan voegt die hele topperformer Nvidia nog steeds niks toe aan je portfolio.
Ja. Dat vind ik zo mooi als je Twitter af en toe leest. Van ja, ik was er heel vroeg bij Nvidia of Monster. Hoeveel heb je het dan opgeleverd? Ja, niet zoveel, want het was 0,1%. Ik kan nog 3 aandelen staan.
Dat,
zoiets.
Dat, ja. En in een hele shaky markt maakt dat niet zoveel uit. Want dan heb je mazzel dat er iets het heel goed doet. Maar in een, mm-hmm, bullmarkt waarin heel veel dingen het goed doen, zijn er gewoon een paar beleggingen. Maar er zijn heel veel beleggingen waar je niet allemaal in kan zitten en niet hoeft te zitten. Maar iets wat jouw grootste overtuiging heeft, moet dus ook matchen, wat we vorige week zeiden, met de grootste weging in je portfolio. En dus leg 80% van je focus op je snelste paard.
Maar je bedoelt niet, even nog nuance, je bedoelt niet 80% van je geld in één asset, toch?
Nee, okay, nee, je focus.
Dus en wat bedoel je daar dan concreet mee?
Stel dat je 20 beleggingen hebt,
mm-hmm,
of 10 beleggingen, laten we 10 beleggingen nemen. 10 beleggingen heb je, eentje doet het zoveel beter dan de rest, En zoveel beter kan betekenen, zoveel meer rendement. Mm-hmm. Maar trekt ook je portfolio gigantisch omhoog, omdat je een grote weging erin hebt. Dus het zet echt zoden aan de dijk. Ja, het groeit en snel. En het voegt heel veel euro's toe, omdat je weging gewoon op orde is. Stel dat het 20% is. Voor mij is Bitcoin 20%. Nou, beweegt die 10% en de rest doet het een beetje gemiddeld, dan trekt dat mijn portfolio keihard omhoog. Mm-hmm. Versus als ik er maar 2% in had gehad. Dus leg 80% van je focus op je snelste paard. Mm-hmm. Dat betekent, zorg dat je niet underexposed bent, wat ik net zei. Leg bij op dips en correcties. Versus andere dingen die het wat minder doen. Mm-hmm. Ga dan niet denken van, ik wil die andere wegingen ook op orde hebben en zo. Nee, dit is je focus, je snelste paard. Die moet je verzorgen, het beste eten, masseren.
Af en toe een knuffeltje geven.
Zingen als, voorlezen als hij in slaap gaat. En zorg dat je niet uit je positie raakt door te proberen om dat snelste paard te proberen te timen. Door te verkopen en dan weer cute proberen in te stappen op 10% lager. Ja, want als je positie in je snelste paard kwijt bent, dan vertrekt de markt, zoals met Nvidia bijvoorbeeld.
Ja.
De markt vertrekt en jij zit nog steeds te wachten op een fill, op je order.
Ja, ja.
En je durft nooit meer bij te leggen, want het is in één keer keihard gegaan. Want daarom is het je top performer, omdat die keihard kan gaan.
Ja.
Ja, er gebeurt vaak een hele tijd niks of gestaag iets en dan ineens klapt het omhoog.
Ja, zoals Bitcoin de laatste half jaar, 2,5 keer.
En dus dat de ene analogie met de topperformer die echt hetgene wil doen waar die het allerbeste op, of het allermeest op wordt afgerekend. Mm-hmm. En dan heb je het paard wat altijd maar blijft struikelen.
Staat dat ook in het boek of is dit jouw...
Nee, dit is mijn vergelijking. Zorg dat je niet overexposed bent in een paard wat niet meedoet aan de wedstrijd. En in dit geval is de wedstrijd de bullmarkt. Mm-hmm. En wat achter blijft hangen. En als je weging daar heel groot in is, dan trekt dat als een soort zandzak je hele portfolio naar beneden. Dus, terwijl dat niet hoeft in een bullmarkt.
Dus dit valt ook samen met het idee dat je kritischer bent op je posities in een bullmarket. En dus ook eerder afscheid neemt dan van posities die gewoon niet presteren.
Ja.
Nog kritischer dan eigenlijk in een gewone periode waar je zegt, ik ben lange termijn belegger, ik hou het 5 jaar vast. Eigenlijk zeg je, joh, nee, niet in een bullmarket.
Nee, kijk, in een, iedereen moet dat zelf weten. Maar wat mij betreft in een bullmarket is het heel vertekenend dat je slechtste performer bijvoorbeeld 5% doet. Mm-hmm. Terwijl je daar normaal gesproken in een normale markt, of laten we zeggen 10% doet, daar ben je blij mee. Maar als de rest allemaal tussen de 15 en de 30% doet, om maar iets te zeggen, echt in een gekke markt. Hè? Dus niet in een normale markt, maar in een gekke markt. Die gewoon heel kort kan duren, bij wijze van spreken. Misschien is kort dan een jaar of anderhalf jaar. Dat je zorgt dat je kritisch blijft dat die 5 of 10% niet genoeg is. Mm-hmm. En als je weging heel hoog is, dan betekent het dat elke euro die daarin zit, die underperformt, dat je die niet in je topperformer kan stoppen.
Ja.
Dus daar moet je heel kritisch op zijn. Mm-hmm. Niet bijleggen in een bullmarkt op een struikelend paard om je gak te verlagen, mm-hmm. gemiddelde aankoopkoers. Dat is echt een slecht idee in een bullmarkt.
Ja, had je dat even 3 jaar geleden kunnen vertellen? Ja.
Want je bent echt in een... Hè, wat dat zeggen ze ook wel eens van... als je de tuin water geeft, dan geef je zowel het onkruid als de bloemen water. Maar dat onkruid verdient het niet, dus trek dat eruit. Verkoop op rips. Ja, want dat zeggen ze altijd. Van als het een beetje daalt en het schiet weer omhoog, dan heb je een mooi verhaal in jezelf. Zie je wel, het gaat ook meedoen.
Ja.
Maar dat is een tijdelijk iets en daalt daarna weer verder. Verkoop die dingen. En op bounces om uit te stappen en het weg te snijden. Mm-hmm. En een hele belangrijke. In een bullmarkt levert het gewoon opportunity cost op. En een mentale, zoals ik dat noem, drag.
Ja.
Want... je blijft er naar kijken en je blijft met hetgeen in je hoofd zitten dat er een groot deel van je portfolio, omdat je daar ooit in gelooft, bijvoorbeeld zilver of zo, weet ik veel, dat soort dingen, dat in een bepaald marktsegment of een bepaalde cyclus het niet goed meedoet, dan hoeft dat helemaal niet te zeggen dat je, hè, wat mij betreft, dit voor altijd wegsnijdt.
Ja.
Maar voor nu verlaag je je weging met de helft, omdat je zoiets hebt van, oké, de macro-omstandigheden zijn gunstiger voor deze dingen die ik heb, voor de topperformers. Na een jaar of gaandeweg omhoog bij die topperformer ga ik afschalen, rustig. En dat gaat dan naar bijvoorbeeld zilver, noem maar iets. Want de cyclus kan weer omkeren.
Maar ik vind dat een mooi voorbeeld met wat wat ik net in mijn portfolio ook gedaan heb, om dat meteen concreet te maken. Want ik zat te kijken, als ik gewoon aandelen had aangehouden, we zijn al maanden over crypto bezig, maar als ik bijvoorbeeld niet in de crypto had gewerkt, had ik waarschijnlijk niks gekocht.
Ja.
Want dan was ik niet zo exposed geweest zoals nu. Want ik heb het hele jaar, vorig jaar ook niks met crypto gedaan. Maar ik zat te kijken, als ik dus puur in aandelen was gebleven, was mijn rendement dit jaar in de min geweest.
Ja.
Nog steeds.
Ja.
En nu, doordat ik wel ben gaan switchen, wat jij zegt, met onkruidte zaakjes weggesneden. In ieder geval aandelen die minder hard meegaan. Want bijvoorbeeld small caps hebben we allebei best wel vertrouwen in dat die harder gaan rennen dit jaar.
Ja.
Alleen als we kijken naar de renteverwachting, die is stiekem toch iets pessimistischer dan we hadden verwacht. Dus ook in dat kader gaan die aandelen als eerste gaan ze ook niet mee. Dus tijden veranderen. Maar normaal had ik dat aangehouden, omdat dat mijn strategie is. Ja. Nu heb ik het snellere paard, crypto.
Ja.
En misschien over een jaar dat ik daar langzaam weer uitstap en dat ik weer alles teruggegooid in small caps of een Google's en dat soort dingen.
Ja.
Maar nu, ja, ik vind het wel een goed voorbeeld, denk ik, wat je net aanhaalt.
Ja, en daarbij natuurlijk wel de nuance dat tussen het snelste paard en het langzaamste paard moet je ook de vergelijking trekken tot of het ongecorreleerd is of tegengesteld gecorreleerd. Want als er iets is wat niet gecorreleerd is met de rest van je beleggingen, dan hoef je het niet per se eruit te doen. Want dat kan ook een verzekering zijn voor je portfolio.
Ja, dat klopt.
Maar als jij 10 tech-aandelen hebt en 2 bungelen er altijd een beetje onder, dan kan je zeggen, als die niet meegroeien met de rest van je tech-portfolio en de markt keert zich keihard om, dan hebben die 2 laggards, die 2 die achterblijven, hebben nog meer reden om te dalen.
Ja, ja, ja.
Want als de markt zich omkeert, zijn dat niet in één keer degene waar iedereen voor kiest. Dus die moet je dan wegsnijden. En misschien op een later moment terugkopen. Maar je kan best tijdelijk afscheid nemen, vind ik.
Ja.
Nou, dat wil natuurlijk niet zeggen, want ik denk dat heel veel mensen dan denken van, joh, moet dan alles wegsnijden en alleen mijn snelste paard houden. Nou ja, weet je, als je dat kan, prima, lekker doen. Ik zou dat niet kunnen. Ik heb echt geen idee. Dat wil niet zeggen dus dat je al je posities moet snijden en alleen maar die winnaars moet overhouden, want dan krijg je vanzelf wel weer verliezers.
Ja.
En de rest van je portfolio is ook belangrijk, maar je kunt je niet met dezelfde aandacht op al je posities focussen.
Ja.
En in een bear market moet je je focussen op hele andere dingen dan dat je moet focussen in een bull market. Mm. En dan heb je ook verschillen tussen bull markets, welke sectoren het goed doen, welke het minder goed doen, nieuwe verhalen. Ja, verhalen zijn belangrijk.
Waar zou je dan op focussen in een bear market? Meer op kapitaal behoud? Of
ja, kapitaal behoud, ja.
Ja. Hoe zou je dat doen?
Nou ja, de cash, goud, dividend. Weet je wel, dat je cashflow hebt.
Ja.
Als je toch belegd wil blijven. Maar dat zijn de dingen die achterblijven als de trein vertrekt.
Ja, maar zou je dat zien in een bull market? Wil je dus heel bewust voor de snelste paard gaan? In een bear market wil je gaan voor het paard dat zeg maar niet afgeschoten gaat worden.
Ja, precies.
Het is gewoon een beetje dat je niet te veel kapitaal verliest in die periode. Ja,
het paard wat het altijd wat in die zin je over de finish kan krijgen, terwijl het aan alle kanten beschoten wordt.
Oh, paard.
Het paard met panzer, die in een boelmarkt niet zo snel rent. Want voor alles is een tijd. En ik denk dat je kan je hele leven kan je met dezelfde beleggingen door. Dezelfde bedrijven, bijvoorbeeld als het echt goede bedrijven zijn. Maar dan nog steeds kan je je wegingen in die bedrijven bijvoorbeeld in de ene 4 jaar op, weet ik veel, 2 keer zoveel leggen als in de andere 4 jaar.
Ja, ja, ja.
Daar geef je gewoon wat meer gas. En ik denk dat alleen weggelegd is voor mensen die er echt bovenop willen zitten. Want voor de rest van de mensen is het juist nadelig als ze hierop gaan focussen. Want dan gaan ze lopen klooien en dan weten ze niet wat ze aan het doen zijn. Maar de mensen die, zoals ik, die er veel tijd aan besteden, is dit voor mij een mogelijke markt waarin ik straks niet terug wil kijken en denk van, jeetje mina, 60% van mijn portfolio deed gewoon echt helemaal niks en bleef hangen. En dat hele gewicht hing aan de onderkant. En er zijn er een paar, misschien 3, die hebben de hele kar moeten trekken, maar die kar was zo zwaar dat ik nog geen meter vooruit ben gekomen.
Ja, 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 ja.
Dus dat betekent 80% van je focus op het snelste paard, of misschien 2 snelste paarden. Want je kan ook een snel paard hebben in de aandelenmarkt en een snel paard bijvoorbeeld in crypto. Of uranium, weet ik veel wat. En 20% van je aandacht gaat naar de rest van je portfolio om te zorgen, zoals die topperformer, dat die daar niet volledig op kapot gaat.
Ja.
Dus volg op je rest van je portfolio dat die 20% dat van je aandacht die gaat daar naartoe. Stel dat dat 8 posities zijn, die onderhoud je gewoon. That's it. Die onderhoud je gewoon, want dat zijn de middenmotoren. Dus dat.
En de verliezers afsnijden.
En de verliezers afsnijden. Ja, en ga niet gelijk na een maand de bodem vier wegsnijden. Maar daar is er altijd eentje waar je eigenlijk een soort verhaal bij hebt. Wat we vaker zeggen, ik heb er zo lang aan gespendeerd. Dit moet lukken. Het management heeft al 3 keer gezegd dat ze zus en zo doen. Maar ik zie nu toch, de rest vertrekt. Dit blijft hangen.
Ja, kom je zelf praten.
Ja, ja. Nee, dus gewoon ja.
Nee, maar ik vind wel het idee wat je nu brengt, vind ik heel interessant. Is dat je juist kritischer bent in een bull market.
Ja.
Omdat ik kan voorstellen, ik heb er niet over nagedacht. Maar ik kan me voorstellen, je wordt dan zo lui omdat het goed gaat. Je bent trots op je rendement. Je denkt van, het is prima zo. Ja. Terwijl je misschien een enorme kansen laat liggen. Ja. En ik denk dat mensen dat... ik had dat zelf niet zo bedacht. Ik vind het interessant.
Ja, de kleine zijsprong. Je kan het ook zien als bijvoorbeeld een relatie. Heel veel mensen gaan pas aan een relatie werken. Of met iemand extern praten als het misgaat.
Ja, ja, ja.
Maar juist de mensen die goede relaties hebben, en ik ken ze, die zeggen, nee, ik wil juist in de goede tijden wil ik ook met externe mensen praten erover. En ik wil ook kijken wat er mis is en weet ik veel wat, en proberen om het nog beter te maken. En oplettend te blijven. Want iedereen gaat een beetje achterover leunen en denkt, joh, ik maak me pas weer zorgen en ik ga pas weer wat doen als ik met mijn rug tegen de muur sta en als het echt do or die is.
Ja, 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 ja.
Dat is niet gezond.
Nee. Maar interessant. Zo word je een top performer als belegger.
Ja.
Nee, maar, ja, interessante lessen. Cool. Leuk.
Mooi.
We hebben nog 3 luistervragen. Ja. Ook nog. En ik vind dit een mooi. Ik zal deze voorlezen. Kan je dat als eerste op antwoorden als je wil. Ze vraagt vanuit onze Discord, vanuit onze members die ons trouw steunen. Van Tom, in hoeverre houden jullie rekening met het sentiment rondom een bepaald type aandelen? Bijvoorbeeld het relatief matig sentiment rondom small caps de laatste tijd. Kijk jij daarnaar naar aandelen als een groep en daar vanuit sentiment probeer je er iets mee te presteren?
Nou ja, ik houd sentiment in de gaten omdat heel veel dingen in de markt, sterker dan vroeger, zijn gewoon verhalen. Die ondersteund worden met fundamentele cijfers. Maar het zijn verhalen. Zeker op de korte termijn zijn het verhalen. En als iedereen loopt te roepen, de vorige keer was het rond deze tijd goed voor small caps en er gebeurt niks. Dan is het voor mij een reden om te denken, Oké, waarom gebeurt er niks dan? En spring dus niet zomaar op een verhaal van een groep die een bepaald sentiment zou moeten toebedeeld krijgen. Want het hoeft niet te gebeuren.
Ja, ja.
Want er kan een nieuwe groep zijn inmiddels die gewoon alle aandacht op zich krijgt. Maar ja, wel degelijk groepeer ik die dingen. Ik groepeer chippers. Ik groepeer crypto. En dan niet alleen crypto in die zin, want dat kan je niet helemaal groeperen. Want je hebt Bitcoin, je hebt Ethereum, je hebt andere platforms.
Memecoins, shitcoins, alles erop eraan. Shitcoins,
ja, ja, ja. Echt het meest speculatieve pump en dump gebeuren. Maar ja, die groepeer ik wel. En daarbij in die groep, of naar die groep, kijk ik dan en denk ik, Oké, snap ik iets van deze groep? Zou ik dat sentiment willen volgen of willen voelen? Ja of nee? En als het ja is en ik heb daar een soort feel voor dat sentiment, dan wil ik er wat mee doen en anders blijf ik er vanaf. Ook met dat verhaal van net.
Ja.
Als ik al 2 snelle paarden heb, ik hoef er niet nog 1.
Nee, snap ik.
En jij?
Nee, ik denk dat het een soort multiplier kan zijn. Dus bijvoorbeeld small caps, hè? Daar hebben we net over gehad. Daar zien we een negatief sentiment. Dat betekent dat de breedte die aandelen waarschijnlijk lager gewaardeerd zullen zijn dan de groep aandelen waar positief sentiment over hangt. Zoals AI-aandelen bijvoorbeeld.
Ja.
Of tech. Dus daar is een kans. En binnen die groep kun je dan kijken waar nog meer de uitschieters zijn. Van welke ervan binnen die groep zouden beter sentiment verdienen individueel. Ja. En welke doen het gewoon slecht. En ik denk dat je daar echt wel kansen kan vinden.
Ja.
Op de juiste manier. Ik denk alleen dat het heel moeilijk is. Omdat sentiment volgt prijs. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dit. Of je daar uiteindelijk jezelf ook niet voorbij gaat lopen. Door te veel als een groep ernaar te kijken.
Ja, maar ja, er zijn natuurlijk macro-omstandigheden die goed zijn voor bepaalde groepen beleggingen.
Ja.
Omdat heel veel, sommige beleggingsgroepen die zijn heel erg gevoelig voor liquiditeit.
Ja.
Heel erg gevoelig voor rentes. Heel erg gevoelig voor werkloosheid en dat soort dingen. Weet je wel, als mensen de hand op de knip houden, gaan ze minder consumentenproducten kopen bijvoorbeeld. Ja, dat is ook een groep. Energie is ook een groep.
Klopt.
of het nou small, medium of large caps of weet ik veel wat zijn. Maar dat zijn ook groeperingen. Maar ik stel mezelf altijd de vraag, en ik denk dat dat heel veel mensen op dit moment ook doen in hun hoofd, maar misschien niet kritisch genoeg. Dit kan je ook relateren aan bijvoorbeeld China. Mm-hmm. Want ja. Ik zie heel veel mensen nu zeggen op Twitter, zie je wel, China is gebodemd, of de markt, het gaat nu omhoog, Alibaba is omhoog, weet ik veel wat allemaal. Klein beetje. Mm-hmm. Maar het lijkt alsof het sentiment keert. Oké, zie je, dit is de play, want dit is zo ondergewaardeerd. En dat is prima voor iemand die daarop zit te wachten, die het wil toevoegen aan zijn portfolio. Echt als een toevoeging, een aanvulling. Maar er zijn ook heel veel mensen die willen dan switchen. Die willen switchen van wat het goed heeft gedaan naar iets waarvan ze denken dat het goed gaat doen. En dat verhaal, daar kan je heel lang teleurgesteld over blijven.
Ja.
Want wat als je zegt van nou, de chippers, daar stap ik uit, want die hebben zoveel aandacht gehad, dat gaat niet meer gebeuren. Of misschien nog een marginale stijging. De kans zit nu in China. Nou ja, dat kan nog een jaar duren.
Ja.
En het jaar dat de chippers nog outperformen, voordat daar de lucht een beetje uitkomt. En China kan nog een jaar duren voordat het echt zijn run gaat hebben.
En dan is de vraag, welke aandelen van China moet je hebben?
Ook dat.
Baidu, Alibaba, noem ze maar op. Dus ik denk wel interessant. Sentiment interessant, maar niet allesomvattend, denk ik, om een keuze te maken. Maar het kan een leuke pijler zijn. CryptoPoef.
Ja, zal ik hem stellen?
Ja, dat mag. Ja.
Jasper.
Ja. Met het vingertje erbij.
Ja. Nu Ethereum jouw top holding is, hoe ziet jouw exit strategie eruit? En wanneer vind je Ethereum overvalued?
Ja, ik zou natuurlijk een heel goed antwoord erop moeten geven, dat ik een heel plan heb.
Ja.
Maar die heb ik niet.
Met de CEO gesproken.
De CEO van Ethereum. Vitalik kwam even langs de koffie. Ja. Ik vond de whisky niet lekker. Maar nee, het is inderdaad mijn tophold, nu 50%. Ik ben ook extreem bullish op voor de komende cycle sowieso. Alleen ik moet nog steeds een extra strategie maken, maar ik moet die wel gaan maken.
Ja.
Merk ik wel.
Ja.
Want ik merkte nu al, als je bijvoorbeeld de laatste dagen in de prijs heel hoog, dat je eerst in mijn hoofd had zitten. Nou, vanaf 10k wil ik wat gaan afromen. En dan 25% eraf en dan langzaam stapjes.
Ja.
Maar nu ging de prijs zo omhoog dat ik gisteren dacht, ja, 10k, kom op nou. Laatst bij 15k, dan kunnen we praten. Zo. Maar het wordt natuurlijk alleen maar extremer als ik Ethereum naar 4, 5, 6, 7, 8k gaat. Wil ik helemaal nooit meer verkopen. En dan krijg je precies wat in iedere cycle gebeurt. Staan er 20k, ja, maar het kan ook naar 40. En alles kwijt.
Ja.
Dus ik denk wel, mijn idee is wel om een bepaald punt te pakken waarbij ik denk, oké, nu is het goed om mijn initiële uitleg eruit te halen. Het voelt toch wel lekker, denk ik. Of in ieder geval een pluk te verkopen. Ik denk dat ik dat niet ga doen voor 10k. Dus dat is ook eigenlijk twee keer de all-time high tot nu toe. Maar ik denk echt dat Ethereum een enorme run kan gaan maken.
Ja.
En anders merk ik het wel. En vanaf daar moet ik eigenlijk gewoon stappensgewijs moet ik het eigenlijk gewoon gaan verkopen. Maar wel dat ik ik wil wel een kern overhouden. Bijvoorbeeld 20% wil ik gewoon niet verkopen.
Nooit. Of het is niet deze
cyclus, nee.
Ja, en dat heb ik met Bitcoin ook.
Ja, dat vertelde je.
Dat
vertelde je laatst. Dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Dat je nooit volledig uit de markt bent. Je weet gewoon niet hoe ik kan doorrennen.
Nee, en dat nooit. Dat is, weet je, iedereen heeft in zijn hoofd hoe lang nooit dan is.
Ja, life happens.
Life happens, maar ook hoe ver kan je in de toekomst kijken en echt dat materialiseren. Nou, 2030 is voor mij ver genoeg.
Ja.
Om gaandeweg, misschien weet ik veel, dat ik 80% van mijn bitcoin dan heb verkocht. Gaandeweg, misschien al in 2025, geen idee. Dan heb je nog 5 jaar te gaan. Ja, wat doe je dan? Nou, dat ga ik dan wel zien.
Ja, precies.
Ja, dus dat kan je nooit van tevoren weten. Maar gewoon iets korter op de bal zitten in die zin. En kort op de bal, al kijk je 1 keer per jaar.
Maar
niet in ieder geval zeggen, kijk 1 keer in de 10 jaar. Want dit soort dingen zijn wel echt heel cycli gevoelig.
Ja, maar precies. Maar ik denk het beter is dan om het nog 10% of 20% te laten blijven liggen. Of zeg ik verkoop maximaal tot dit en de rest gewoon vasthouden. Maar ja, 80% van je positie zou ik best kunnen verkopen als het extreem wordt. Het gaat om serieus geld, dus dan moet je ook de chips eraf halen. Maar wanneer vind je het overvalued? Ja joh, ik heb echt geen idee.
Nee.
Het is zo afhankelijk van factoren als eigenlijk de ETF doorheen komt. En er gaat dezelfde liquiditeit doorheen als Bitcoin, bij wijze van spreken. Nou, dan wil je niet weten waar het heen gaat.
Nee.
Maar ja, ik kan niet bepalen wanneer een crypto muntje overvalued of undervalued is. Ik heb echt geen idee. Dus
en
dat
als dit je top performer is en wordt, qua weging en qua performance, qua rendement, dan wil je ook niet te vroeg hele happen eruit nemen.
Ja.
Dus ja, misschien moet je dan in dat geval op Ethereum meer erbovenop zitten dan op de rest.
Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook in die zin. Dus dat. En dan hebben we de laatste vraag. En is natuurlijk, ja, daar hebben we eigenlijk de hele aflevering over. Van Beursbedweter. Wanneer ben je bullish genoeg? En zelfs jouw Twitterfoto is nu aangepast met bullish.
Ja, ja, mijn Twitterfoto is aangepast met ik ben niet bullish genoeg.
Ja, ja, ja.
Ja, nee, joh, ja, wanneer ben je bullish genoeg? Weet je, we zijn allemaal mensen, we hebben allemaal extreme emoties. Maar ik denk gewoon dat wanneer ben je bullish genoeg? Als je inleg en je allocaties matchen met je optimistische outlook.
Mm-hmm.
Ik denk dat je dan bullish genoeg bent. Met een stukje verzekering ernaast. Voor mij. Ja. Sommige mensen zeggen, joh, waarom zou je die verzekering ernaast hebben? Zoals goud of een stukje cash of weet ik veel wat. Maar ja, wat zijn je snelste paarden? Heb je die weging op orde? Mm-hmm. Match die overtuiging met je inleg en je weging? En hoe ziet je portfolio er dan uit? En heb je het idee dat je dat de komende jaar tot anderhalf jaar sowieso niet te slim mee gaat proberen te doen. Ja, met in- en uitstappen en dat soort dingen. Dan ben je bullish genoeg, denk ik. Dat je dat gewoon, dat je het klaar hebt staan. Je staat gewoon klaar. Je komt stormend uit de gate. En je houdt het onderweg wel in de gaten. Maar je durft wel dat risico te nemen.
Ja, ja.
Dat heeft ook met het risico nemen te maken, denk ik.
Ja, nou en dat is natuurlijk heel persoonlijk ook. Want het heeft te maken hoe groot je posities zijn, hoeveel risico je wil nemen. Ik vind een mooie, het moment dat je denkt bij jezelf van ik ga nu niet meer inleggen. Ik heb nu echt genoeg gehad.
Ja.
Dus ik heb een mediterium, heb ik dat nu bijvoorbeeld. En ik steeds denk van ja, ik ben nog meer bullish erop dan mijn positie, maar het is 50%. En als ik nu wil bijkopen, soms heb ik die urge om te willen bijkopen. Denk van nee, ik heb eigenlijk gewoon echt wel genoeg.
Ja, dat is een goeie.
Dus dat ik,
totdat het naar de 10.000 gaat, en dan denk je, waarom heb ik niet 100% Ethereum gehad?
Nou, waarschijnlijk heb je dat altijd. Maar dan kan je me nog steeds in de spiegel aankijken met 50% positie.
Ja, natuurlijk. Nee, ja,
maar het klopt wat je zegt. Maar dan had je niet genoeg, dan was je niet bullish genoeg.
Nee.
Dus dat zal je leren dan.
Nee.
Hey, we gaan, we gaan helemaal niet verder met een vriend van de show aflevering. Dat is vorig jaar.
Zo 2023.
Maar we hebben nog steeds meer dan genoeg leuke content op de lange termijn.nl voor onze members. Volgens mij best wel veel content ook deze week, als ik mij niet vergis.
Ja.
Dus voor iedereen die ons niet eens wil steunen, maar gewoon als actieve belegger, als je betrokken wil zijn, extra inspiratie wil hebben, analyses, inzichten, portfolio updates komen van ons ook weer de komende week.
En betrokken bij een groep beleggers in Discord.
Ja, wat een lekker actieve Discord. Ja. Wordt steeds leuker, dus echt een aanrader. Dan kan je member worden, delangetermijn.nl. Mm-hmm. En dat wil je jezelf niet missen. Je weet niet weten welke alfa je mist.
Nee.
Maar geen financieel advies.
Ja, geen financieel advies. Oh, ja.
Ook zo'n bullshit. Ja. Oké, daar gaan we later een keer over hebben. Dankjewel allemaal weer voor het luisteren. En tot de volgende week.